De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Paulien Sewuester.
Meten is weten. Dat geldt overal, maar zeker ook in het ziekenhuis. Daar kan een klein beetje te veel straling of een verkeerde inschatting van een weefsel een enorme impact hebben. Gelukkig is ook daar techniek. Deze week duik ik in de wereld van medisch meten. Ik begin bij VSL in Delft. Daar werken ze met straling, dus uitgerust met een stralingsmeter word ik rondgeleid door Jaco.
Ik ben Jaco de Voter. Ik werk als wetenschapper op het gebied van ioniserende straling bij VSL. En ik hou me bezig met de ontwikkeling van standaarden. Vooral ook op het gebied van radiotherapie. En ook op het gebied van nauwkeurige meting voor radiotherapie.
Misschien moeten we eerst even voor de luisteraar die denkt VSL, ik weet niet wat zij precies doen.
In het kort, radiotherapie wordt gebruikt in de behandeling van kankerpatiënten. Ongeveer 1 op de 2 kankerpatiënten die krijgt radiotherapie in zijn behandeling. En bij radiotherapie gebruik je ioniserende straling om het tumorweefsel te doden. Mm-hmm. De maat van afgegeven stralingsdosis is een maat voor de schade aan het weefsel. Dus aan het gezonde weefsel, zowel als aan het tumorweefsel.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat je de afgegeven stralingsdosis ook precies kan weten.
Ja.
In ziekenhuizen hebben daar de ziekenhuizen zelf meetinstrumenten voor, waarmee ze dat kunnen meten. Alleen die meetinstrumenten die moeten wel gecalibreerd worden, zodat
je zeker weet
dat je ook de juiste waarde meet. En dat kan dus bij het VSL gedaan worden. Wij hebben dus standaarden tegen welke je een meetinstrument voor straling kan kalibreren.
Ja, dus en dat zijn je kan testen dat bij mij komt er 2 uit, bij jullie ook. Het zit goed.
Ja. En dat is ook belangrijk sowieso voor vergelijkbaarheid onderling van ziekenhuizen. Maar er zijn ook internationale protocollen voor behandelingen die een bepaalde stralingsdosis voorschrijven. Om aan die protocollen te voldoen moet je ook precies weten hoeveel stralingsdosis je nou in de werkelijkheid afgeeft. De ruimtes hieromheen, dat zijn allemaal bunkers.
Ja.
Dus daarin staat dan alle bestralingsapparatuur waarmee we dus de bestraling kunnen uitvoeren. En die bestralingen hebben nodig dus om de straling te meten.
Ja.
Dit is dus zeg maar de centrale bedieningsruimte. Dus vanuit deze ruimte kunnen we alle afzonderlijke bunkers en bestralingsruimtes kunnen we bedienen op afstand.
Ja. Wij gaan nu zo een van die bunkers in. Dan een bunker zonder straling, neem ik aan.
Ja. Je ziet ook, het bordje daar boven de bunker is gewoon uit. Dus dat betekent dat er geen straling is. Ja.
Waar we hierbij staan is een beetje een soort grote soeppan met heel veel draden daaraan. Dan doe ik de techniek natuurlijk geen eer aan. Maar wat is deze?
Nou, dit is dus een bak met water.
Het water zien we hier niet. Want daarnaast staat een vierkante glazen bak met water. Maar hier zit dus in de soeppan zit ook water.
Ja, als je door dit venstertje kijkt, dan zie je het water zitten. En dit is eigenlijk wat wij noemen een watercalorimeter.
Okay.
En de naam zegt al een beetje, die meet calorieën.
Ja.
Dus die meet energie.
Ja. Calorieën die we kennen van hoeveel er in een boterham zit of in een kroket.
Ja, maar dan niet wat er dus in die kroket zit.
Nee.
Maar die meet dus hoeveel straling er afgegeven wordt in het water.
Ja.
En als je hem dus onder bestralingsbron zet, dan kan je dus meten hoeveel straling er nou geabsorbeerd wordt in het water van deze watercalorimeter. En die maat stralingsdosis wordt dus uitgedrukt in energie per hoeveelheid kilogram water.
Ja.
En wij kunnen dat dus meten door de warmtetoename te meten van het water. Dat doen we door hele kleine thermistortjes. Die zitten in die cel die je ziet in dat waterfantoom.
De glazen. Ja, wat is het? Een soort.
Ja, het is een glazen cel. Ja. En daar kan je dus de temperatuurstoename mee meten.
Ja.
Het probleem was alleen dat de temperatuurstoename van de stralingsdosis, die is heel erg klein. Een typische stralingsdosis van bijvoorbeeld 1 gray, dat is de eenheid waarin je stralingsdosis meet. Mm-hmm. Die geeft een temperatuurstoename van een kwart van een duizendste van een graad Celsius. Nou ja, als de temperatuur een graad Celsius stijgt, dan is dat iets wat we ergens wel merken. Ja. Maar een duizendste van een graad Celsius, dat merken we nauwelijks. Nee. En een kwart ervan. Een
kwart ervan, ja. Helemaal niet.
En dat is de hoeveelheid temperatuurstijging die je hier ongeveer meet.
Ja, dus dat is hoe nauwkeurig je moet zijn en hoe nauwkeurig ook de afwijking kan zijn.
Ja. Ja. En dat is precies ook de reden dat er een hele bak met isolatiemateriaal om zit. Omdat we hele kleine fluctuaties van temperatuur zo weinig mogelijk effect willen hebben op de meting in de bak zelf. Een tweede is dat die ook gekoeld moet worden naar 4 graden Celsius.
De bak zelf?
Ja, omdat we daar het minst last hebben van allerlei warmtransportverschijnselen en temperatuureffecten. Een derde is dat de temperatuur wordt gemeten in een cel van ultrazuiver water.
Ja.
Omdat je ook last kan hebben van chemische reacties. En die chemische reacties die zorgen ervoor dat je iets anders meet dan wat je werkelijk zou willen meten. Dus we moeten ook ultrazuiver water maken.
Ja.
Wat we in die cel kunnen doen. En pas dan kan je echt een goede meting hebben.
En dit is dan de meting waartegen je de meting van het meetinstrument van het ziekenhuis afzet?
Ja, klopt. Ja.
En gebeurt dat dan? Want we hebben daar een... dat is gewoon een vierkante... bak, doorzichtige bak met water. Is dat dan de opstelling waar je het meetinstrument aan zou koppelen? Of zit dat dan ook aan zo'n soeppan gekoppeld?
Nee, het is instrument wat daar in die bak met water staat.
Ja.
Die bak met water is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je onder dezelfde omstandigheden meet als in de standaard.
Ja.
En in de ziekenhuis wordt ook op dezelfde manier gemeten. Dus ook in een bak met water. En die bak met water, daarin plaatsen we dus een meetinstrument van een ziekenhuis.
Ja.
En omdat we met onze standaard weten hoeveel stralingsdosis er op een bepaalde plek in deze bundel wordt gegeven, kunnen wij op die manier het instrument van een ziekenhuis
Want wat is dan het instrument van het ziekenhuis? Is dat met het blauwe draadje daaraan en dan...
Klopt.
Een metalen rondje is het eigenlijk. Het is heel handzaam. Het is ongeveer even breed als de zijkant van onze microfoon.
Ja.
Ja.
Ja. Het is eigenlijk een holtetje gevuld met lucht.
Ja.
En in die luchtholte wordt lading geproduceerd door de straling. En dat is hetgene wat je meet.
Ja. En hoe komt de straling binnen? Nou ja, niet nu, want wij staan hier nu. Maar hoe zou dat normaal gesproken binnenkomen?
Ja, dit is dus zeg maar de bestralingsbron.
Ja.
Daar zit de bron in een kluis. En als de straling wordt gegeven, dan komt de bron uit de kluis in de bestralingspositie. En heb je hier dus een stralingsbundel.
Dus dat komt eigenlijk uit deze grote... Zeg maar. Ja, waar lijkt het op? Een soort grote motor... blok wat er hangt. Heb jij nog een mooie vergelijking hier? Voor waar het op lijkt?
Ik heb hier nooit echt vergelijkingen mee gemaakt, maar het is in ieder geval een heel groot blok
metaal.
Om ervoor te zorgen dat er geen straling.
Want dit is dus ook in één de kluis en het stralingsapparaat.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dus er lekt. Nog even weer checken. Nog steeds op nul. Er lekt ook niks uit tot je hem aanzet. Dan mogen jullie hier ook niet zijn, denk ik.
Als hij aanstaat, mogen we hier niet zijn. Nee. Nee.
En dan, hoe werkt dat dan als je hem aanzet en je gaat meten? Kan je dan in de regelkamer waar we net zaten, kan je het dan zien binnenkomen? Of moet je hem dan uitzetten en dan wachten en dan hier kijken hoe het gegaan is met de meting?
Wij kunnen alles doen vanuit onze bedieningsruimte.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat wij alles hebben neergezet voor een meting en alles is uitgelijnd en alles is gecheckt, dan schakelen we ons veiligheidssysteem in. En pas als iedereen buiten is, kan er dus ook straling gegeven worden.
Ja.
En die straling kunnen we allemaal bedienen, die bron kunnen we bedienen vanuit onze bedieningsruimte, net als onze meetapparatuur.
Ja.
En op die manier doen we onze meting. En als de meting klaar is, dan schakel je het veiligheidssysteem uit. En op dat moment is er ook geen straling meer hier.
Nee, want dat is gelijk weg.
Dat is gelijk weg, ja. Okay. Ja. Dus de straling die is zodra de bron in de kluis is die weg.
Ja, en ik vroeg me af, waarom eigenlijk water? Waarom wordt die straling in water gemeten?
Nou, het menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit water.
Ja.
En als je kijkt naar straling, dan is het gedrag van straling in het menselijk lichaam ligt heel dicht tegen het gedrag in water aan. Dus vandaar dat de stralingsdosis wordt eigenlijk altijd in water gemeten.
Ja.
En dat is eigenlijk ook hoe het er in ziekenhuis wordt gemeten. En dat is ook de reden dat dus in laboratoria zoals het VSL ook in water wordt gemeten.
Ja. Dus eigenlijk het dichtst wat we bij een menselijk lichaam kunnen komen is een bak met water.
Ja. Dat is ook wat je ziet bijvoorbeeld op een röntgenplaatje, zeg maar. Dan is een groot deel een beetje grijs. Hè. Dat is vooral het zachte weefsel wat heel veel op water lijkt. En de botten die hebben een andere tint.
Ja.
En die wijken wat meer af van water, zeg maar.
Ja, maar je bestraalt het weefsel niet.
Nee, je bestraalt
de botten.
Klopt.
Ja.
BNR Nieuwsradio. De Techniektour. Paulien Sewuster.
En terwijl ik mijn stralingsmeter inlever in Delft,
ga ik die teruggeven.
Nou, hij staat nog steeds op nul. Gaan we op weg naar Rotterdam, het Erasmus MC. Daar word ik rondgeleid door Gijs, die zich bezighoudt met het bekijken van aderen.
Ik ben Gijs van Soest. Ik ben hoogleraar invasieve beeldvorming, zoals dat heet, bij de afdeling cardiologie van het Erasmus MC. En
is het hart?
Precies. Dus we werken samen met dokters die werken aan het hart. Maar de groep waar we hier deel van uitmaken, het biomedische technologie. Dus dat betekent dat we allerlei technische oplossingen onderzoeken die een rol kunnen spelen in de geneeskunde. En omdat we nou eenmaal de cardiologen onze beste vrienden zijn, kijken we vooral naar problemen van hart en vaten.
Ja.
En het groot probleem van hart en vaten is natuurlijk patiënten met een hartinfarct of anderszins coronaire problemen van de kransslagaderen.
Ja.
Dus die mensen die hebben pijn op de borst en dat betekent dat de hartspier niet genoeg zuurstof krijgt.
Ja.
En dat kan komen door een vernauwing van een kransslagader. Of doordat er zelfs dat die helemaal geblokkeerd is door een stolsel. En dat kan eigenlijk, als dat heel acuut optreedt, dan worden die patiënten behandeld door een dotterbehandeling. Dus dan wordt met een ballonnetje wordt dat vat weer opengemaakt. En er wordt een stent geplaatst die het vat openhoudt.
Ja, nou, dus dan is de blokkade die wordt op die manier verholpen.
Precies, en dan is het vat weer open en dan kan het bloed weer stromen. En dan is de pijn op de borst vaak ook heel snel voorbij. En wat wij nu hier willen doen is proberen te voorkomen dat de patiënten die zo behandeld worden, dat die nog weer een nieuwe hartinfarct krijgen. Wat je namelijk vaak ziet is dat bij patiënten die dus behandeld worden voor een hartinfarct, dat die op één plek is waar een symptoom ontstaat.
Mm-hmm.
Maar dat er verder in dat vat ook allerlei stukken zijn die er een beetje verdacht uitzien. En op het moment weten we eigenlijk niet goed wat we daarmee moeten doen. We kunnen niet goed genoeg voorspellen van is dat nou, gaat dat gewoon vanzelf over, of is dat, krijgen we daar nieuwe problemen van?
En nu zeggen de doktoren dan, nou ja, als er straks weer een probleem is, dan zien we je wel weer.
Ja,
en dan lossen
inderdaad. Inderdaad. Ja. En normaal gesproken wordt zo'n dotterbehandeling uitgevoerd onder röntgendoorlichting. Dus dat betekent dat de patiënt ligt op tafel en er wordt een beetje contrastvloeistof in zijn kransslagader gespoten. En die kun je dan zien op het röntgenbeeld. En daarmee zie je wel waar de vernauwing zit.
Ja.
Maar de oorzaak van het probleem wat die patiënt heeft, is een ziekte die heet aterosclerose of aderverkalking. Ook wordt dat wel genoemd.
Mm-hmm.
En dat zit in de vaatwand. En de vaatwand kun je niet zien op dat röntgenbeeld. Dus je kunt alleen maar zien waar er even een smal plekje zit, zodat er niet zoveel bloed doorheen kan.
En hoe komt dat je dat niet kan zien met röntgen?
Nou, dat komt eigenlijk omdat je gebruikt röntgen. Het gaat niet zo goed door botten heen, dat weet je wel. Maar door allerlei zacht weefsel, zoals bijvoorbeeld het hart, dat kun je op röntgen niet goed zien.
Nee.
Dus er wordt een contrastvloeistof ingespoten die je goed kunt zien op röntgen. Dus dan zie je waar het vat loopt.
Ja.
En waar het breed is en waar het smal is. Maar je kunt niet zien wat precies de vaatwand is. Hoe die eruit ziet op de plek waar die smal is of waar die breed is. Of er nog ergens anders een stuk stolsel zit. En wat we daarvoor kunnen doen is een techniek dat met het soort katheter, zoals we hier op tafel hebben liggen. Dat is dus een soort dun buisje. Dat lijkt op de ballon die ze gebruiken om het vat open te maken.
Mm-hmm.
Maar zo'n katheter die kan een plaatje maken.
Ja.
En dat kan met licht of het kan met ultrageluid. En wat we hier doen is ultrageluid. Dus je maakt een, gewoon net als dat er een echo gemaakt wordt van een baby in de buik. Dat kan ook in een heel kleine vorm, kun je dat doen op, met een katheter. En die maakt dan een plaatje van binnenuit het vat van de vaatwand. Dus dan zie je, het, zie je hoe groot het vat is, maar je ziet ook hoe de vaatwand eruit ziet. En of dat gewoon netjes de drie dunne lagen zijn zoals een gezond vaatwand eruit ziet. Of dat er ergens een verdikking zit die maakt dat er een vernauwing is. Of dat er misschien in een later stadium nog problemen kunnen optreden.
Ja, dus het geluidsplaatje dat is er. Dan kan je al veel meer zien dan bij röntgen. Je ziet die vaatwand. Wat is dan die stap met licht erbij? Wat kan je dan extra nog zien?
Ja, dat is dus iets waar we nu hier sinds een paar jaar onderzoek naar doen. Dus we kunnen met dat ultrageluid kunnen we zien of het vat ziek is of niet.
Ja.
En hoeveel verdikking er optreedt. Maar wat voor de kans voor opnieuw hartinfarct en andere problemen, om dat goed te kunnen inschatten, moeten we ook kunnen zien waar zo'n verdikking van gemaakt is. Of dat een soort bindweefselachtig spul is. Wat, het is niet zo heel hard, maar wel redelijk stevig. Of dat het kalk is, wat wel hard is en ook stevig. En bijvoorbeeld als je zo'n ballon wil opblazen en er zit veel kalk, dan is dat ook een probleem. Dus dat is ook iets wat een interventiecardioloog graag wil weten.
Dus je wil het en weten voor de behandeling en voor de ontwikkeling van de ziekte.
Ja, en het cruciale element in wat we hier proberen te zien is cholesterol en andere vetten in de vaatwand. Dus als je een ophoping hebt in de vaatwand van dat soort materiaal.
Mm-hmm.
Dus dat is echt een soort vettige prut wat er dan in zit. Dat kunnen we nu met dat ultrageluid niet goed zien. Dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit als bindweefsel.
Ja.
Maar het is, de vooruitzichten zijn heel anders. Want dat vettige materiaal, dat is niet stabiel. Dus als dat op de een of andere manier losraakt, omdat zo'n verdikking scheurt of anderszins kapot gaat, dan komt dat in de bloedbaan en dat geeft een stolsel. En dat vorming van een stolsel in de bloedbaan, dat kan een hartinfarct veroorzaken.
Ja.
Dus die willen we graag opsporen.
Je zegt dat geluid, dat wordt nu al toegepast. Licht, dat geeft weer extra plaatje. Maar doen we dat dan nu ook al bij patiënten?
De techniek waar we het nu over hebben, dus fotoacoustiek, die wordt niet toegepast bij patiënten nu. Dat is fotoacoustiek bestaat natuurlijk al een tijdje, maar om dat zo te miniaturiseren in zo'n katheter, dat is toch best wel complex. En om in de kransslagaderen te kunnen, dat moet een millimeter groot zijn.
Ja.
Inclusief het buisje wat er omheen zit enzovoort. Dus dat betekent dat echokopje is een halve millimeter in diameter. Afleveren van het licht moet door een glasvezel van 100 micrometer. En dat moet een spiegeltje op zitten. En je moet een lensje hebben. En dan moet een soort die flexibele as die eromheen zit, die zorgt dat het kan, dat als je aan de voorkant draait, dat het aan de achterkant meedraait. Dat is 0,7 millimeter in diameter. Dus het is allemaal heel klein. Het moet allemaal heel precies worden geassembleerd.
Ja.
En dat is dus best een complex probleem.
Maar toch zie ik het hier voor me liggen, of niet?
Ja, dat klopt. Hier zie je een van onze prototypes liggen. Dit is gemaakt hier in onze de afdeling experimentele medische instrumentatie. Heten die mensen. Dus die kunnen nieuwe medische techniek maken in kleine oplages. En als wij dus hier iets verzinnen waarvan we denken van nou, dat is de moeite waard om dat dus uit te proberen. Dan kunnen zij dus prototypes maken waarbij ze dus ook echt hele complexe instrumenten heel klein kunnen maken.
Oh, dat is wel handig om om de hoek te hebben.
Zeker. Ja. Dat is dat maakt dat we echt dingen kunnen doen die zonder die afdeling zouden we heel veel onderwerpen niet kunnen aanpakken.
Ja.
Dus dit uiteinde, dat koppelt aan het imaging systeem.
Ja.
En dat is één aansluiting voor het licht en één aansluiting voor het elektrische signaal. Dus daar maken we het ultrageluid.
Ja.
Gaat daar overheen.
Dus die gaat in deze apparatuur?
Ja, dat gaat in het apparaat en dat de binnenkant van die katheter kan ronddraaien.
Oké. Okay.
En dat ronddraaien, dat doen we omdat er aan het andere uiteinde, hier, dit is dus een draad van ongeveer ruim anderhalve meter lang, een buisje. En in het buisje zit een as, die is flexibel.
Ja.
Maar je kan ronddraaien met aan het uiteinde een ultrageluid elementje waarmee we een echoplaatje kunnen maken.
Mm-hmm.
Maar waarmee we ook het signaal kunnen opvangen dat we maken met het licht.
Ja, dus het licht komt niet hierdoor naar binnen, maar dat komt...
Het licht dat schijnt aan de zijkant van die katheter in een straaltje naar buiten.
Ja.
En dan waar het licht wordt geabsorbeerd in het weefsel, daar warmt het weefsel heel even op.
Ja.
En dat maakt een geluidje en dat kunnen we weer horen met het ultrageluidelementje.
Ah, dus zo werkt dat slim
het is
met
zoiets
elkaar
als,
samen.
Het is zoiets als onweer. Dus je hebt bij onweer heb je de bliksem, dus een lichtflits. En dan tel je de seconde totdat je de donder hoort. En dan weet je hoe ver de bliksem is ingeslagen.
Ja.
Dit werkt eigenlijk precies hetzelfde. Dus je geeft een lichtflitsje uit die laser door de optische fiber naar het weefsel. Wordt het ergens geabsorbeerd, dan geeft dat een klein geluidje. En dat geluidje dat kost in dit geval een paar microseconden om bij de katheter te komen. En dan weten we hoe ver weg het was. En doordat we weten hoe ver weg het was en in welke richting we kijken, kunnen we een plaatje maken door die...
Weten we waar het weefsel zit.
Precies.
Ja, en het ligt hier nu dus maar een prototype al, zoals je zegt. Hoe ver is dit in de ontwikkeling? Hoe ver zijn we ervan af dat dit gewoon bij een patiënt de aderen in kan?
Nou, wat ik zei, we werken al een poosje aan dit onderwerp.
Ja.
We hebben dit gedaan met patiëntenmateriaal van bijvoorbeeld van patiënten die overleden zijn. Dan krijgen we een stukje van hun bloedvaten en daar maken we plaatjes van. We hebben ook dierenexperimenten gedaan waarmee we deze techniek hebben toegepast. En dat is allemaal succesvol verlopen. En we hebben nu, omdat de volgende stap maken naar patiënten is iets wat vanuit een onderzoekssetting in een universiteit is dat... heel moeilijk om te doen, bijvoorbeeld om te voldoen aan alle regelgeving. En het kost best veel tijd en geld om die techniek zodanig klaar te maken dat we ermee ook naar klinische studies kunnen gaan. Dus daarvoor hebben we een bedrijfje opgericht.
Ja.
Kaminari Medical heet dat. En Kaminari is het Japanse woord voor donder.
Vandaar de
onweer. Ja, precies. Ja. Dus dat is die vergelijking van fotoakoestiek met donder en bliksem.
Ja.
En in dat bedrijfje zijn we dus nu... deze kermis die hier op wieltje staat...
Je noemde het iets met tie wraps, volgens mij.
Ja, dat is...
Wil je dat niet op de radio zeggen?
Jawel, dat mag wel. Nee, kijk, als wij een experimenteel systeem bouwen om iets te doen... betekent dat we eigenlijk altijd alles willen kunnen verbeteren... En dat we dingen kunnen vernieuwen. En dat betekent dat we dingen niet mooi netjes ontwerpen of helemaal integreren.
Nee.
Maar dat alles nog een beetje los staat.
Precies.
En dan zeg ik dat het met tie wraps en elastiekjes aan elkaar hangt.
Ja, verschillende onderdelen die bij elkaar gecombineerd zijn.
Ja, dus we hebben verschillende losse systemen en die zetten we bij elkaar op een kar, zodat het alles bij elkaar doet wat het doen moet.
Ja.
Maar op het moment dat het dus bijvoorbeeld in een klinische setting moet worden toegepast. Ja, dan moet het toch beter afgeschermd worden. We moeten er echt van op aan kunnen dat het moment dat je hem aanzet... en ook in de nachtdienst wordt er op start gedrukt dat hij het echt gaat doen... en dat de datakwaliteit goed is. En zeg maar, al die validatie, dat is iets wat wij als wetenschappers... zijn ervoor om dingen te ontwikkelen tot een bepaald punt.
Ja.
En op het moment dat het echt overpakken. Gaat consolideren en we moeten de wat meer experimentele features er weer uithalen. Dat is iets wat je beter met een bedrijf kunt doen.
Ja.
En die huren dan een systeemontwerper om het netjes in te pakken. En te zorgen dat je ermee over een drempeltje kunt rijden zonder dat die uit de uitleiding gaat. En dat de software stabiel is enzovoort.
En als het allemaal een beetje mee zit, op wat voor termijn denk je dan dat het uiteindelijk dusdanig solide is en helemaal uitontwikkeld dat het toepasbaar is?
Onze tijdlijn is dat we over 2 jaar de eerste patiënt willen imagen met fotoakoestiek.
Nou, nog heel even wachten dus. En ook nog heel even wachten op de nieuwe aflevering van de Techniek Tour. Volgende week dinsdag, dan duik ik in de wereld van bodemdaling. En ondertussen kun je natuurlijk de Techniek Tour terugvinden in de BNR-app of online.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.